Het was een week met dikke vingers, met nulletjes te veel, met magische grenzen die werden overschreden, met all-time highs, een inflatie tegenvallertje in Amerika en heel veel bedrijfscijfers op het damrak. U luistert naar de IEX Beleggers Podcast. Het is vrijdag 16 februari. De AEX staat op 855,5 ongeveer. We hebben zojuist weer een nieuw all-time high op de borden gezien. We nemen dit zoals gebruikelijk weer op in het kloppend hart van de Nederlandse beleggingswereld op Beursplein 5. En mijn naam is Pieter Kort. En naast mij zitten weer twee beleggingsexperts die mij en u door de beursweek gaan loodsen. Om te beginnen, vriend van de show Erik Maurits van Trade Republic. En daarnaast onze huisanalist, hoofd van de IEX Beleggersdesk, Hilde Doleman. Ja, heren, waar zullen we beginnen? Misschien maar met die dikke vinger.
De dikke vinger in ASML.
De dikke vinger in ASML. Opende min 7% volgens mij afgelopen dinsdag was het.
Ja.
Wat gebeurde daar?
Nou ja, waarschijnlijk zoals je al zegt, een dikke vinger. Ik heb daar nog even naar gekeken, maar daarmee wordt bedoeld dat je een vinger hebt die zo dik is dat je twee toetsen tegelijk aanraakt. Waardoor je een verkeerde trade doet. En bijvoorbeeld in plaats van 10.000 aandelen ASML er opeens 100.000 verkoopt of iets dergelijks. Dus dat is de reden waarschijnlijk van die koersdaling geweest.
Ja, het is toch wel, laten we zeggen, je kan het je bijna niet voorstellen toch in de professionele markt dat iemand gewoon... Echt, gaat het dan echt om het nulletje, inderdaad dat nulletje te veel intoetsen in een orderscherm?
Ja, ik ben ooit aandelenhandelaar geweest, maar ik heb dat zelf gelukkig nooit mee mogen maken. Wat je wel ziet, en dat noem je dan ook een dikke vinger, is dat je bij spreken per ongeluk in plaats van koopt, verkoopt. Wat ook een vrij dramatisch effect kan hebben, maar deze variant van een dikke vinger heb ik zelf nooit meegemaakt. Jij misschien wel?
Ja, ik heb wel het een en ander meegemaakt met dit. Wat een wel mooi voorbeeld was, dat ik handelde als marketmaker, dus eigenlijk in opties, maar dan handel je ook in aandelen. En per ongeluk bleef mijn computer hangen rond de opening om 9 uur in TomTom. Dus de software die maakte een foutje in TomTom. En dat was toevallig ook nog eens Koninginnedag. Het was toen nog Koninginnedag. En toen kocht ik per ongeluk, oftewel ik, dat deed de software voor mij, die kocht per ongeluk iets van 100.000 aandelen TomTom. Dus ik moest daar op Koninginnedag met heel weinig handel, moest ik van 100.000 tomtommetjes af. En dat heeft
terwijl
de koers ook
gewoon bewegen. Feest op het Damrak was, precies. Stond jij binnen zwetend achter je schip.
Ja, moest ik van die, ja, en dat heeft ook best wel wat effecten gehad op die koers natuurlijk, op die dag. En voor de neutrale buitenstaander die geen idee had wat daar gebeurt, die kan dan misschien van alles gaan verzinnen over wat de reden van zo'n beweging kan zijn. En het is gewoon simpelweg een softwareprogrammaatje dat blijft hangen een paar seconden. En een paar seconden is genoeg. Als het net tijdens de opening gebeurt. Dus dat soort simpele verklaringen. En ik ken al wat van dat soort verhalen. Dat gewoon even de computer niet werkt. Dat kan gebeuren.
Het lag niet aan jouw eigen dikke vingers al dan niet.
Er is heel veel geautomatiseerd. En ja, zeker die opening. Dat gaat zo hard.
Ja, ik kom nog van de oudere generatie. Dus ik was rond 2000 handelaar. En dan was het nog echt met je eigen vingers al dan niet dik in toetsen die orders.
Nou, er zijn natuurlijk ook wel van die verhalen bekend van mensen die dan inderdaad per ongeluk hun rekeningnummer invullen in het veld waar het aantal aandelen moet staan of de koers.
Ja, dat is jouw verhaal, Pieter. Je hoeft het niet.
Nee. Dat is niet, okay. Die komt niet uit eigen... Nee, sorry. Die komt gelukkig niet uit eigen ervaring. Maar er was nog zo'n geval deze week, over blundertjes gesproken. Het aandeel Lyft met de Griekse ei in Amerika. Dat is een soort van concurrent van Uber. En die kwamen met cijfers. En de markt die reageerde daar geweldig op. Want Lyft zei, onze marges zijn met 500 basispunten gegroeid. Dus dat is 5% volle. En de markt vond dat echt geweldig. Dus die koers liep geloof ik 67% op direct. En toen was er een analistencall daarna. En toen werd natuurlijk door de CFO dat allemaal toegelicht. En die zei van ja, en onze marges is gegroeid met 50 basispunten. Waarop een analist zei, wacht even, er stond toch 500 in het persbericht. Oh, ja, nee, maar dat was een foutje.
Ik vraag me af of dat is wel heel gek. Dat je dat niet gecheckt wordt, dat vind ik raar. En ik vraag me ook af of dat niet juridische consequenties heeft.
Nou ja, daar is natuurlijk gewoon enorm op gehandeld. En geld op gewonnen en verloren. Op dat hele kleine foutje met het ene nulletje. Ze deden er heel luchtig over.
Ja, maar het is natuurlijk eigenlijk schandalig dat zoiets kan. Dat moet natuurlijk 10.000 keer gecheckt worden, zoiets. Zeker in de tegenwoordige tijd zou je zeggen dat met computers moet je toch gewoon wel een persbericht eruit kunnen sturen zonder dit soort belangrijke fouten.
Moet je ervoor gebruiken.
Ja, dat moet toch kunnen, zou je zeggen.
Ze konden lift al niet eens goed spellen, dus ik denk, dat betreft...
Nou ja, dan denk je toch, weet je, zo'n bedrijf is 6,5 miljard waard op de beurs. Dat is toch best wel, laten we zeggen, dit is geen pennystok waar een paar amateurs zitten. Dit zouden ze toch iets beter moeten kunnen.
Helaas.
Ja. Hey, we hebben natuurlijk een andere beursraket die maar doorgaat in de vorm van Nvidia. Dat is deze week, heeft dat zowel Amazon als Alphabet ingehaald qua marktwaarde. En als je die grafiek ziet, dan is dat best wel een beetje een griezelige grafiek die bijna achterover slaat van stijlheid. Mensen vinden dat een beetje griezelig.
Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Dus je hebt natuurlijk de Magnificent Seven. En, er is one ring that rules them all. En dat is Nvidia. En ik ben heel benieuwd naar die cijfers. Die zijn er volgens mij volgende week. En dat gaat wel echt bepalen of de markt gerechtvaardigd is in het enthousiasme of niet. Tot nu toe hebben ze het altijd weten waar te maken. Maar het gaat wel heel hard.
Nou, kijk... Nvidia, de resultaten, dat zei Erik ook al, de resultaten zijn ook echt heel erg hard gegaan het laatste jaar. En als die lijn doorzet, dan valt de koersstijging van het aandeel relatief mee. Maar dat is natuurlijk een grote als. En dat is natuurlijk eigenlijk nu waar de markt is een beetje aan het gissen natuurlijk. Dus inderdaad, de cijfers volgende week die zijn heel belangrijk. Maar ik denk wel dat, ik zei het vorige week volgens mij ook wel, als belegger wil jij de AI-boot missen? Dat is natuurlijk best wel een vraag en ik denk dat meer beleggers daarmee zitten. En dat is denk ik ook een verklaring waarom dit soort aandelen opgedreven worden. Want je zag ook dinsdag toen met die inflatie, dat inflatieschokje, laten we het niet groter maken dan het was, zag je ook dat Nvidia eigenlijk best wel goed bleef liggen. En andere AI-aandelen ook. Dus er is denk ik toch wel een sfeer bij beleggers van... die AI-aandelen, die moeten we in onze portefeuille hebben. En op zich snap ik dat wel. De vraag is natuurlijk tegen welke prijs. En ik denk dat we daar meer over gaan horen volgende week met de cijfers.
Volgens mij hebben we er ook bijna geen analisten verkoopadvies. Hè? Volgens mij is er maar eentje,
Nee, je moet maar durven, zou ik haast zeggen.
Ja.
Want het is, kijk, het kan natuurlijk echt een enorme winnaar worden.
Ja, durf je het niet te hebben, is eigenlijk nu de vraag bij zo'n aandeel als dit. Maar in Nederland geldt het natuurlijk een beetje hetzelfde bij ASML.
Ja.
Wil je een Nederlandse portefeuille hebben zonder ASML erin? Durf je dat aan?
Ja, precies. En dan heb je het over als je zelf een belegger bent, maar ook als je bijvoorbeeld voor iemand anders belegt. Als je vermogensbeheerder bent en je moet aan het eind van het jaar uitleggen, joh, ik heb Nvidia, heb ik er al in januari uitgegooid. Terwijl dan zullen je klanten ook zeggen, hoe kan je dat nou doen?
Het is dat een beetje duur.
Ja. Dan zag je AI niet aankomen, waar ben je mee bezig? Dus iedereen zal toch een beetje exposure willen houden.
Ja. Hey, en nog een groot getal wat sneuvelde deze week. Bitcoin is weer, althans alle bitcoins in de wereld zijn weer samen 1 biljoen dollar waard. Dat waren ze al eens eerder, maar dat was toch alweer een tijdje geleden. Ja. Is dat iets om te vieren?
Nou ja, het ligt eraan. Als je zelf bitcoins hebt, dan wel waarschijnlijk. En het is toch wel verrassend, want ik denk dat het toch te maken heeft met die komst van die ETF's, die goedkeuring in Amerika ervan. Direct daarna zagen we een daling. En toen zei iedereen, overigens ik ook, buy the rumor, sell the fact, dat soort clichés werden, werden gebezigd. Maar het lijkt er toch op dat door die goedkeuring er steeds meer vraag is naar ETF. Dat er toch wat meer partijen het durven en mogen kopen. Er is ook wat klein nieuws. Dus Google laat nu bijvoorbeeld advertenties toe voor crypto en ook voor deze ETF's. Dus kunnen meer reclame maken. Ik denk dat die combinatie en het feit dat de beurs gewoon hoog staat en Bitcoin gewoon een risk-on eigenlijk belegging is, dat er toch voor gezorgd heeft dat die 50.000 grens weer gesneuveld is.
Ja, wat grappig is dat, zeg maar, goud, een beetje de traditionele tegenvoeter van Bitcoin, dat doet eigenlijk niks, hè? Dat is net weer onder de 2000 gedoken, volgens mij, voor van de week.
Ja, dat vraag ik me wel eens af of het mogelijk is dat goudbeleggers dan switchen naar Bitcoin en terug, of misschien dat echt een hele andere categorie beleggers is.
De jongere categorie wel, denk ik. En, ja. En waar die grens dan ligt, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar waarschijnlijk is het ook niet zwart-wit. Maar het zou zomaar kunnen dat voor wat jongere beleggers Bitcoin wordt gezien als wat 30 jaar geleden goud was. Met je soort veilige haven. En
nee, dat is zeker. Alleen ik vraag me dus af of mensen dan ook echt switchen van goud naar Bitcoin en vice versa. Of dat het toch gewoon twee separate beleggingen zijn. En wat bij goud natuurlijk ook meespeelt, is dat door dat CPI-cijfer wat tegenviel, mensen misschien denken dat die rente pas later wordt verlaagd. En dat is altijd slecht voor goud, omdat je dan natuurlijk, je krijgt niks op je goud, dat verhaal. Dus dat speelt denk ik ook mee bij goud.
Ja, ja. Hey, en het is deze week gelukkig even stil in rond China, want daar is het nog steeds, virus daar nieuwjaar. En dat is ook wel eens even fijn dat je even niets hoort over vastgoedproblemen, et cetera. Maar nu blijken er in Duitsland ineens weer vastgoedproblemen de kop op te steken.
Ja, dat vastgoed, dat is geen goed verhaal wereldwijd. Dus China is bekend. Dat is duidelijk dat het nog lang niet opgelost is. Maar je hebt natuurlijk ook in Amerika problemen met vastgoed. De New York Community Bank Corp, dat kleine bankaandeel wat hard onderuit ging. Wat andere kleinere banken die hier last van hebben. Maar deze week bleek ook dat commercieel vastgoed in Duitsland, dat dat ook heel slecht ligt. En vorig kwartaal iets van 12% gedaald is. Dus wereldwijd zie je eigenlijk dat commerciële vastgoed heel slecht ligt. Nou, wie hebben daar last van? Behalve natuurlijk die commerciële vastgoedbedrijven zelf. Dat zijn banken met exposure naar deze partijen. En dat iedereen haast zich om te zeggen dat het allemaal behapbaar is. Maar er zijn toch wel wat zorgen dat kleinere banken hier misschien wel heel veel last van zullen gaan krijgen. En dat zou best wel tot een mini-klein bankencrisisje weer kunnen leiden.
Ja, verwacht je zoiets? Of?
Dat niet echt. Ik bedoel, iedereen zit er bovenop en iedereen sust het en dit en dat. Maar tegelijkertijd, er was een of andere vastgoedmogul. En die zei vorige week dat er 1,2 biljoen real estate losses zijn. Maar niemand weet precies waar ze zijn. Kortom, ligt het bij de banken. Wie draagt dat verlies? En je ziet die vastgoedmarkt ook niet echt 1, 2, 3 aantrekken, zolang die rentes nog hoog zijn. En niemand eigenlijk meer naar kantoor wil. Dus achteraf zullen we zeggen, als het fout gaat, zullen we zeggen, hey, die hadden we zien aan kunnen komen. Maar ja. Voorlopig lijkt het redelijk onder controle.
Ja, in ieder geval niet iets waarvan je nu moet zeggen, ik ga me nu indekken.
Hoe zou je indekken? Ik bedoel, er zijn natuurlijk vaste speculatieve beleggers die juist zeggen, misschien is het juist wel een mooi momentje om in vastgoed te stappen of in die banken. Maar met beide zou ik even wachten.
Er waren natuurlijk heel veel cijfers deze week van aandelen, Nederlandse aandelen ook vooral. Dus misschien moeten we maar eens even een klein rondje langs de velden gaan maken over wat er zoal langskwam. En als we even kijken naar de koersreacties deze week, dan valt met name toch ABN AMRO op. Want die is volgens mij ook winnaar van de week zelfs, met een flinke sprong naar de cijfers. Wat ging er zo goed bij ABN AMRO?
Nou, om te beginnen het waren jaarcijfers en vierde kwartaalcijfers. En de winst over het vierde kwartaal die was echt een stuk hoger dan verwacht. Iets van 545 miljoen kwartaalwinst. En er werd 400 verwacht. Dus daar is er dus echt ruim bovenuit gekomen. Dat is gunstig. Een ander gunstig punt was dat ze voor een half miljard aan eigen aandelen gaan inkopen. Terwijl bijvoorbeeld ING dat niet deed. Nou, dat werd ook denk ik goed ontvangen. Wat ook een meevaller was, is banken maken voorzieningen voor leningen, voor laten we zeggen slechte leningen. Dus ze hebben een hele leningenportefeuille en sommige leningen in die portefeuille, daarvan zien ze op een gegeven moment aankomen, daar gaat het niet zo lekker. Daar maken ze dan voorzieningen voor, omdat ze misschien niet al hun geld in die betreffende lening of leningen terug gaan krijgen. Nou, die voorzieningen, periodiek wordt daar in maken ze daar een soort, hebben ze een soort voorzieningenpot voor. En nu kwam er geld uit die pot, omdat dus kennelijk het uiteindelijk wel meeviel met een aantal van die slechte leningen. Dus daar kwam 83 miljoen vrij, in plaats van dat er extra voorzieningen genomen moesten worden. En dat was ook natuurlijk goed nieuws voor zo'n bank. Dus dat was ook, positief. En wat nog wel een beetje een minpuntje is, en dat is niet alleen van het vierde kwartaal, maar al langer. De kostenstructuur bij ABN AMRO is relatief hoog. Ook als je het vergelijkt met ING. Als je de cost-to-income ratio bekijkt, dan zit die bij, dus dat de kosten eigenlijk afzet tegen de inkomsten. Dan zit die bij ABN AMRO boven de 70% en ING zit op iets van 57%. Dus dat is nog een groot verschil. Dus dat is wel iets waar ze aan gaan moeten werken. Dat hebben ze ook in
een lange termijn. die wat moeite heeft om, laten we zeggen, om kleiner te worden. Of,
ja, ik
kassawarissen.
Ja, of ja, inderdaad, precies. Misschien wordt daar nog her en der nog heel goed betaald. Dat zou zomaar kunnen. En, of hebben ze het een groot kantoor? Ik weet niet precies waar die kosten precies in zitten. Maar goed, dat daar en dat zie je ook in de verwachtingen voor 2026. Daar willen ze ook die ratio, die willen ze ook omlaag brengen, hoor. Dus ABN AMRO ziet het zelf ook.
Ik zag wel dat de verwachtingen voor de komende jaar in ieder geval niet heel ambitieus werden gevonden door analisten.
Nee, maar tegelijkertijd wat ze wel verrassend was, is dat ze zeiden dat ze niet verwachten dat de rentebaten af gaan nemen in 2024. Nee. Terwijl ING dat bij de cijfers juist wel zei. Ja. En toch uiteindelijk iedereen verwacht dat de ECB de rente gaat verlagen. Dus dat is een interessante voorspelling. En ook eigenlijk vrij onbegrijpelijk. Want het is niet helemaal duidelijk hoe ze die dan op peil gaan houden als de rente verlaagd wordt. Als je nu bij ABN AMRO spaargeld hebt, dan moet je je misschien zorgen maken. Want dat betekent, als ze dat op peil willen houden, dat ze die rente, die toch al niet al te hoog is bij ABN AMRO, dat ze die meteen omlaag schroeven. Ik weet het niet. Maar dat is verrassend dat zij als enige bank denken dat ze dat op peil kunnen houden.
Ja. En wat bij ABN AMRO natuurlijk ook nog wel een beetje meespeelt, is er een soort van overnamegeur rondom hangt. Dat, je hoort als dat Deutsche Bank aan het snuffelen is en zo. Is dat ook nog iets wat in die koers zit? Of,
ik geloof daar niet heel erg. Laat ik het anders zeggen. Dat is niet iets nieuws. Dat is echt al jaren hoor je dat. Dus ik kan me niet voorstellen dat er nu meer speelt of minder dan hiervoor.
Bovendien heeft de staat nog bijna 50% van de aandelen. En die zullen na 2008, 2009 zal de staat toch wel een beetje voorzichtig zijn met wie dan zo'n voor Nederland toch nog steeds best wel belangrijke bank, wie dat koopt. En Deutsche Bank is natuurlijk zelf, staat er natuurlijk niet zo briljant voor dat je denkt van, nou, dan hebben we een lekkere stabiele
partij gevonden.
Precies.
Ja. En als het niet aan ABN AMRO gelegen had, dan was DSM Firmenich deze week de weekwinnaar geworden. Die zijn, als ik het zo even bekijk, 12,5% gestegen.
Ja, behoorlijk.
Op de cijfers. Ja, ik zou bijna zeggen, is het lek boven? Want als ik naar die koers kijk, dan is het gewoon 2 jaar lang eigenlijk kommer en kwel geweest. En we zijn een beetje aan het bijdraaien.
Ja, nou, als je naar de resultaten kijkt van vorig jaar, dan was dat zelfs een hele kleine teleurstelling. Als je naar de adjusted EBITDA, dus de aangepaste EBITDA, kijkt. Netto was het wel aardig, maar dat kwam vooral door een boekwinst op een verkoop van een onderdeel eerder in 2023. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste nieuws, dat was de aankondiging dat ze de divisie Animal Nutrition and Health willen gaan afstoten. En hoe het precies gaat gebeuren, dat is nog onduidelijk. Maar ze willen daar vanaf. En dat onderdeel, dat kampt nu met vrij lage marges. Dus dat is een belangrijke reden waarom het niet zo lekker gaat met DSM Firmenich op de laatste tijd. Nou, en als dat onderdeel eruit gaat, ja, dat zien beleggers dus als een teken voor betere tijden. En wat er nog bij kwam, is dat ze gezegd hebben dat de synergievoordelen ter grootte van 350 miljoen die voorzien waren, dat die ook al ook bij het zonder die animal divisie, dat die nog steeds blijven staan. Dus ook al, dus die synergievoordelen zitten niet in dat animal onderdeel, maar die zitten elders in het bedrijf. Dus dan ga je een laag renderende divisie ga je afstoten, wat goed zal zijn voor de gemiddelde marge, en tegelijkertijd haal je ook nog eens synergievoordelen. Dus de verwachting is ook, ze hadden een redelijk een op het oog wat voorzichtige verwachting voor dit jaar gegeven. De verwachting is ook eigenlijk bij beleggers nu dat ze die verwachting gaan verslaan voor 2024. En in 2025 gaat dus, als het goed is, die animal divisie
de deur uit.
Ja.
Dat zie je de laatste tijd toch. Wat mij wel opvalt, is dat DSM verkoopt iets. Anderen gaan heel goed op het feit dat ze aandelen gaan inkopen. De koersreacties zijn vaak niet eens zozeer over het feit dat een bedrijf goed gaat of beter gaat draaien. Maar gewoon inderdaad geld teruggeeft of dingen de deur uit doet. Dat klinkt nooit echt als een enorm teken van kracht. Maar beleggers vinden het geweldig.
Ja, nou ja, het is natuurlijk een soort worst die voorgehouden wordt. En het is natuurlijk een gedeeltelijke verkoop en een gedeeltelijke eindverkoop. Kijk, van een draaiend bedrijf is het toch altijd een klein beetje de vraag, of klein beetje, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Wat gaan de komende jaren en dan echt op lange termijn, wat gaan die brengen? En dat bepaalt uiteindelijk de koers van het aandeel. Ja. Maar als een substantieel deel verkocht wordt, ja, dan weet je bij verkoop weet je eigenlijk ineens zeker wat dat deel waard is. Dus dat en in sommige gevallen, bijvoorbeeld de OC is zo'n typisch geval, valt dat mee. En dan zie je dat meteen terug in de koers van het aandeel.
Ja, bij OCI was het ook wel opvallend.
Precies.
Die 3 miljard teruggeven aan aandeelhouders. Vervolgens zegt de eigenaar, ja, ik wil het eigenlijk helemaal uit elkaar trekken, dit bedrijf. Uiteindelijk doet de koers er niet eens zoveel op, volgens mij.
Nou ja, het is wel een stuk een flink gestegen. Uiteindelijk ten opzichte van de mogelijke waarde valt het nog relatief mee. Maar er is nog veel onduidelijk. Maar dat aandeel is wel echt in een aantal maanden behoorlijk omhoog gegaan, hoor.
En dus andere, wat je ook inderdaad noemt, is als bedrijven nu aankondigen dat ze dividend gaan uitkeren of gaan verhogen. Nou, dat is ook bijna gegarandeerd succes. Ze begonnen al met Meta. Dus als je dividend gaat uitkeren, ja, ergens is het natuurlijk vestzak, broekzak. Maar het wordt toch enorm gewaardeerd door beleggers. Ja. Ook om psychologische redenen, denk ik.
Het is een worst die voorgehouden wordt.
Het is een worst, maar het is ook misschien een teken van kracht. Dat je denkt, nou, die winstgevendheid is nu zo op peil en ook de komende jaren. We kunnen gewoon dividend uitkeren of zelfs meer. Dus het is ja ergens natuurlijk toch psychologisch. Maar het wordt enorm gewaardeerd, dat is duidelijk, ja.
Ja, zeker. En ander bedrijf wat deze week zo waar als goed gewaardeerd werd, was Ahold. Ahold Delhaize.
Ja.
Dat met cijfers kwam en die werden zo waar als goed ontvangen.
Ja, dat was niet op de schaal van DSM en ABN AMRO, maar toch niet een onaardige koersreactie. Ja.
Was het ook zo goed?
Nou, het was niet slecht, laat ik het zo zeggen. Als je het vergelijkt met de grote techbedrijven, dan gaat het allemaal heel gezapig bij Ahold. Een heel kleine omzetgroei en de winstmarge. Ja, ik heb nog eens de indruk dat de mensen denken dat zo'n supermarkt bakken met geld verdient door die inflatie. Maar als je naar de netto winstmarge kijkt, die is 2,1% in 2023. Dat was lager dan daarvoor. Dat is ook historisch gezien wat aan de lage kant. Dus ja, volgens mij heeft die inflatie is voor Albert Heijn en andere supermarkten ook gewoon een probleem. Want veel consumenten die gaan naar de huismerken. En je hebt een enkeling die gaat zelfs gewoon stelen. Maar goed,
ja, precies. Nee, en ze proberen daar wel op in te spelen. Dus ze beginnen goedkopere producten aan te bieden, huismerken. Dus er werd nu ook voor het eerst sinds tijden werden er ook meer producten verkocht. Dus vaak was het steeg die omzet, maar dat was gewoon omdat de prijzen omhoog gingen. Dan kochten mensen misschien wel minder, maar de prijzen waren zo hard gestegen dat de omzet alsnog steeg. Maar nu voor het eerst steeg ook het aantal verkochte producten. Wat je zou kunnen zien als een succes.
Ja.
Maar ik ben het ook met Hildo eens, het is ook niet meteen het spannendste aandeel. Ik bedoel, de extreme groei, ik zou niet weten waar die vandaan komt. En,
wat ze niet hebben verkocht is bol.com. Die nog altijd in de boedel zit. En die zou ooit naar de beurs gaan, is nooit gebeurd. En ze zeggen nog steeds volgens mij dat ze de markt daar niet goed genoeg voor vinden, volgens mij.
Dat wordt een lastige, tenminste. Ja, kijk, want op zich, ik denk de markt eigenlijk, als je de markt nu bekijkt, is de markt best wel sterk.
Het is best gek als je op de all-time high zegt dat de markt niet zo sterk is. Maar ik bedoel, het is natuurlijk voor die sector. En het is niet als het
goed is. De waarderingen zijn in die e-commerce, die zijn natuurlijk wel omlaag gekomen.
Ja, dat is waar. En het is verliesgevend waarschijnlijk. Dus
op EBITDA-niveau niet. Tenminste, wat ik in het rapport zag, dat op EBITDA wordt 150 miljoen winst gedraaid. Dus dat klinkt op een omzet van 5,8 miljard, als ik het uit mijn hoofd weet. Dus dat is niet super hoog. Maar in die sector zijn de marges niet zo hoog. Dus het lijkt wel redelijk winstgevend, maar niet super winstgevend. En als ik naar de waardering kijk van bijvoorbeeld zoiets als van andere e-commerce bedrijven in Europa, dan verwacht ik niet een hele hoge beurswaarde voor bol.com, mocht het naar de beurs gaan. Dus
zou je niet zo'n DSM-effect kunnen krijgen bij Ahold?
Dat zou me niet verbazen bij aan dat zo'n korte termijn koersprong dat zeker mogelijk is. Maar als je... Het is echt een blinde schatting. Maar ik denk dat het ergens 1,5 à 2 miljard zal gaan zijn, bol.com. En dat is echt... dat weet ik echt niet. Het kan meer zijn, het kan veel minder zijn. Dus er is gewoon te weinig over bekend. Maar ja, dat is nog geen 10% van de beurswaarde van Ahold. Dus ja... Wat verwacht je? Ik zou daarop geen koersstijging van 20% verwachten, eerlijk gezegd. Ja, kijk, als het 5 miljard wordt, maar dat denk ik niet. Maar ja, dan, dat zou natuurlijk een ander verhaal zijn. Maar ja, dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd.
Goed, nou, tijdens het koersfeestje van de laatste tijd was er dan toch... Het was nog een heel klein tikje op de vinger kregen we deze week afgelopen dinsdag. En het was uiteraard natuurlijk weer met de inflatie en rente gedoe. Tegenvallend inflatiecijfer in Amerika.
Ja, ja,
dus duidt dat eens voor ons, Erik?
Nou ja, kijk, de inflatie was 3,1 waar 2,9 verwacht was. Je kan ook weer kijken naar core. Dat was 3,9 versus 3,7. Hoe dan ook, het was hoger dan verwacht. Wel lager dan de vorige maand, maar toch. Dus dit was inderdaad een klein tikje op de neus met de roze bril van de markt. Waarin het scenario toch nog steeds was, er komen relatief snel. Nou, maart zal het niet worden, maar de markt was toch een beetje hersteld van de laatste teleurstelling en dacht, nou, die renteverlagingen die komen eraan. Maar dit was toch even een klein klapje. En de grote vraag is nu of die renteverlagingen inderdaad wel zo snel komen, überhaupt, en hoeveel het er zijn, et cetera. Dus het was weer even een moment van twijfel van de markt. Heeft zich snel van hersteld.
Wat me dan opvalt is dat inderdaad, dan er wordt eventjes dan paniekerig op gereageerd. En de volgende dag lijkt het wel alsof je als een soort van goudvis is iedereen compleet vergeten dat het gebeurd is en gaat iedereen gewoon weer over tot de orde van de dag.
Het scenario
en zet Nvidia weer op een all-time high.
Ja, er kwamen toch wel van die verklaringen van ja, kijk, de Fed kijkt ook naar de PCE. Dit is pas over 2 weken. Er zitten ook wel positieve dingen in. Er zitten wat seizoenseffecten in. Dus iedereen zocht wel weer naar redenen om dit toch te verklaren in het licht van uiteindelijk. En dat denk ik overigens ook. Uiteindelijk gaat die inflatie naar beneden. En uiteindelijk zal de Fed en de ECB zullen gedwongen zijn om die rente te verlagen. Dus dat was uiteindelijk de afdronk. Maar let op als die PCE-cijfers komen. Want dat is de andere inflatiecijfer van de VS.
Dat is waar de Fed vooral
dat
let
is de
op.
Vet, ja. Vooral de fan van, of in ieder geval dat is hun belangrijkste indicatie. Als die ook tegenvalt, waardoor de Fed nog meer reden heeft om het uit te stellen, zo'n verlaging, dan kan de markt wel weer een klein beetje omlaag gaan. Maar goed, het andere grote verhaal blijft gewoon AI. Hebben we het al over gehad. Maar wat dat betreft vind ik die Nvidia-cijfers nog belangrijker.
Ja, wordt dat een make-or-break momentje volgende week, de Nvidia-cijfers?
Dat is wat groot, maar, ja. Maar ik denk wel dat het de markt...
Nou ja, laten we zeggen, een tegenvaller, dat gaat natuurlijk wel erin hakken, denk ik.
Ja.
Zeker natuurlijk in de techsector en dan specifiek de AI-aandelen uiteraard. Maar ja, die techsector is natuurlijk zo groot geworden, dus dat de grote indices allemaal gaat meesleuren.
Ja, maar Nvidia is dit jaar al meer gestegen dan de beurswaarde van Tesla. Ik bedoel, het is echt heel hard gegaan. Dus wat dat betreft, ze moeten het echt gaan waarmaken.
Nou ja, er zit, laten we zeggen, al een behoorlijke meevaller in de koers, denk ik, toch?
Het zit allemaal ingeprijsd dat het alleen maar AI wordt de komende jaren. En waarschijnlijk is dat ook zo. Dus, maar goed, dan nog is de vraag of het niet wat hard gegaan is.
Ja. Nee, nou, wat hadden we nog meer deze week? Even het rijtje Vopak kwam door. Ook weer met forse aandelen inkoop. Ook weer dividendverhaal. BAM ook met een dividendverhaal. En die gingen er ook allemaal erg goed op, deze aandelen. Dat is wel een beetje thema, heb ik het idee op dit moment.
Ja, ik zou wel even kijken of inderdaad het onderliggende verhaal ook nog steeds goed is. Dus sommige van die bedrijven die hebben dan ook een onderliggend goede cijfers en groei. En dat je denkt, nou, oké. En sommige, dan heb je het idee, nou, dat maskeert een beetje mogelijk dat het eigenlijk niet zo goed gaat. Maar goed, we hebben het er al eerder over gehad. Het is in ieder geval nu is het iets waar beleggers heel blij van worden.
Ja, ja. Nou, dat komt heel goed uit dan dat Hildo deze week in de IX-Expert een uitgebreid verhaal heeft geschreven over Nederlands beste dividendbetalers. En die heeft, je hebt volgens mij alle aandelen in Nederland onder de loep genomen.
Nou, niet alle aandelen in Nederland. Ik heb me beperkt tot de drie indices. Dus,
ja. Dan heb je de belangrijkste in ieder geval.
Ja, dan heb je, ja. Dus, maar ik dacht, je moet ergens ophouden. En hoe kleiner, dat is me ook op opgevallen, hoe kleiner, hoe relatief minder dividend er betaald wordt. Ja. Dus dat was wel een opvallende. De percentages in, niet de jaarlijkse percentage, maar als je naar de totale kijkt, dan zit je bij de AEX toch een stuk hoger dan bij de small cap small cap index. Maar dat is natuurlijk ook een soort positieve selectie. Want goede bedrijven die kunnen dividend uitkeren. En welke aandelen komen in de AEX? Dat zijn de aandelen van goede bedrijven. Dus dat is natuurlijk op zich is het eigenlijk een hele logische uitkomst dat je in de AEX.
Ik ging meteen Shell en Unilever zoeken in jouw lijstjes. Want dat zijn toch een beetje soort traditionele dividendkoninkjes. Ja. Maar ik moest best wel een eindje omlaag scrollen voor ik die tegenkwam.
Ja, dat zijn middenmotors in de AEX. En ook in het algemeen. Dat was ook een van de redenen waarom ik dit interessant vond om eens te gaan uitzoeken. Dat in Nederland zijn Unilever en Shell, dat wordt dan toch snel genoemd als de dividendaandelen op de Nederlandse beurs. Kijk, in Amerika heb je er veel meer, maar in Nederland zijn er niet zo gek veel echt typische dividendaandelen. Terwijl ik volg al jaren Besi en daarvan wist ik dat ze gewoon best wel goed dividend uitkeren. Ze keren een heel hoog percentage van de winst uit. Bijvoorbeeld 90% is voor Besi echt niet vreemd. En in mindere jaren, dan gaat het dus ook omlaag. Dan zegt Besi, minder winst, minder dividend. En dat is voor de diehard dividendbelegger is dat echt een no-go als je dividend verlaagt. Die willen
de zekerheid van een soort vast dividend.
Dus die vallen uit de lijstjes dan eigenlijk.
Ja, maar als je gewoon 10 jaar in Besi had gezeten, als je ik heb even gekeken van 2013 tot 2023, 31 december voor beide, heb ik gewoon gekeken. Als je 31 december 2013 Besi had gekocht, dan had je 370% dividend ontvangen. Uiteraard,
op die startkoers.
Op die startkoers. En dat was natuurlijk een veel lagere koers. Maar dat is natuurlijk een immens verschil met iets van 50% voor Unilever over precies diezelfde periode. En dus die startkoers, dat is natuurlijk een hele belangrijke factor. Ik bedoel, ik durf wel te beweren dat je de komende 10 jaar Besi geen 370% dividend gaat ontvangen. Dat lijkt me met deze waardering.
Zeg nooit,
lijkt me
nooit.
Dat, nou ja, zeg nooit, nooit inderdaad. Maar de kans lijkt me niet groot dat weer gaat gebeuren. Maar wat ik een hele belangrijke conclusie vind, is dat je wat mij betreft best wel wat verder mag kijken dan alleen maar standaard een vast jaarlijks dividend. En dat is eigenlijk gewoon veel belangrijker. Ontwikkelt zich een bedrijf zich gewoon in een positieve richting? En uiteraard moet dat dan ook wel in dividend vertaald worden, die stijging van de resultaten in de loop der jaren. Maar bijvoorbeeld ook NEDAP, dat scoort in de small cap index, scoort NEDAP heel hoog. Nee, dat wordt voor mij, ik denk ook niet, dat had ik zelf ook niet bedacht dat NEDAP een redelijk goed dividendaandeel in Nederland zou zijn. Maar die hebben ook die hebben bijna 70% opgeleverd in 10 jaar. Dus dat is toch veel minder dan Besi, maar ja.
Maar behalve als je, noem maar wat, met pensioen bent en je wil een uitkering hebben, of uitkering van je aandelen, is het überhaupt belangrijk, dividend?
Dat is inderdaad een goed. Kijk, als een bedrijf echt nog in een groeifase is, dan kun je zeggen van ja, kunnen ze dat geld niet beter gebruiken om zoveel mogelijk groei te faciliteren. Dus zoveel mogelijk te herinvesteren. Dus geld wat er binnenkomt gaat gewoon weer naar nieuwe projecten of uitbreiding, wat dan ook. Dat kun je inderdaad zeggen. Maar dan komt er natuurlijk een moment dat voor een bedrijf dat er ook gewoon geld verdiend moet worden. Want dat hebben we natuurlijk ook in 2022 gezien. Jarenlang was zeker in de lage renteperiode, was groei eigenlijk belangrijker dan winst maken. Maar vroeger of later willen aandeelhouders toch een keer geld gaan zien. En het uitkeren van dividend, we hadden het er net eigenlijk al over. Dat is voor beleggers dus dat gewoon een soort bewijs van, oh nou, kijk eens wat mijn belegging oplevert. Ook al is het, noem eens wat 2, 3, 4% per jaar. Het tikt toch aan. En het geeft een ander aspect is de disciplinerende functie van het elk jaar moeten uitkeren van een dividend. Het dwingt
voor
het management,
bedrijf zelf.
Ja, het dwingt het management om toch wel een beetje goed te kijken naar wat gaan we met het cash wat binnenkomt, wat gaan we daarmee doen. En zoals ik al zei, kijk, als jij gewoon een goed verhaal hebt met qua groei, dan zullen de meeste bedrijven daar toch voor kiezen. En dat zie je ook wel regelmatig gebeuren. Dat bedrijven zeggen, oké, we doen het nu even een paar jaar wat minder met dividend, want we hebben deze en deze projecten. Daar verwachten we veel van. En dat wordt over het algemeen door beleggers best wel gepikt, mits ze geloven in dat verhaal van het management. Maar als dat niet zo is, ja, dan kun je het beter uitkeuren. Dat is bijvoorbeeld wat Besi zegt. Ja, zolang wij het geld niet nodig hebben, dan keren we het gewoon uit.
Ja. Hebben beleggers er wel genoeg oog voor, in zin van beleggers hebben wel de neiging om zich blind te staren op koersen natuurlijk. Maar op de lange termijn is uiteindelijk dividend de grote rendementmaker van als je in aandelen belegt. Kijk alleen maar naar de herbeleggingsindex van de AEX, die volgens mij vier keer zo hoog staat.
Jawel, maar als ze in plaats van dividend al uitgekeerd dat hadden gebruikt om eigen aandelen in te kopen, of had dat precies iets uitgemaakt? Ik bedoel, dat maakt natuurlijk toch niet uit.
Nee, wat wel opvallend, want ik heb ook totaalrendementen over die 10 jaar uitgerekend. En in de small cap index is dividend wel echt een hele belangrijke factor. Sterker nog, je had daar een koersverlies geleden. En het dividend heeft het in die small cap index, heeft de belegger in die index gered. Ja. Maar bij de AEX was het wel toch echt het koersrendement wat een groot deel van het totaalrendement heeft gemaakt. Dus het verschilt heel erg per aandeel. Bijvoorbeeld zo'n ASML. Dat is hoofdzakelijk koersrendement. Dus er zijn er meer. Dus er is wel wat nuancering aan te brengen. Maar dividend, op lange termijn is dividendrendement, zeker als je het herbelegt, is wel echt een belangrijke factor voor je totaalrendement. Maar het is niet, denk ik, niet de enige factor.
Ja, ja.
Dat zou nou zover ga ik niet.
Want jij hebt dus echt wat. Ja, u moet het lezen in IEX Expert, maar dat zijn uitgebreide tabellen met al die 75 bedrijven en hun dividendgedrag in. Wat is de les die jij hier uit dit onderzoek trekt?
Nou, de belangrijkste les is kijk verder naar het huidige dividend. Kijk vooral echt naar de toekomst. Zit er potentie in een bedrijf? En dan gaat dat, want en als dat zo is, dan gaat dat zich in dat dividend vroeger of later ook tonen. Ja. En dat is denk ik de belangrijkste les. Dus sta je niet blind. Kijk bijvoorbeeld die vastgoedbedrijven.
Hoog dividendrendement is niet per se hetgene waar je naar moet kijken.
Nee, want vastgoedbedrijven, dat zijn dan bekende dividendbetalers. Waar we denk ik een aantal dividendliefhebbers in hebben gezeten in die afgelopen 10 jaar. Ja, die scoren eigenlijk, vind ik, zeker voor de verwachtingen die daar over waren, scoren niet goed. En natuurlijk, we weten, ja, Erik heeft er al naar verwezen. Het vastgoed gaat gewoon niet lekker. En corona was een moeilijke tijd voor die vastgoedbedrijven. Maar ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Dus
Het raakt ook een beetje aan de groei versus waarde discussie altijd. Ja. Nou, natuurlijk heel veel mensen van die waardebeleggers al jarenlang zitten ze te wachten. 2022 leek even een keerpunt. Maar uiteindelijk, pak een beetje sinds 2008, is groei gewoon de grote winnaar. En dat kan elk moment omslaan. Maar waardeaandelen is ook een beetje het hoekje van dividendaandelen.
Ja, precies. Ja. Ik heb ooit wel eens een waardebelegger horen zeggen. Dat was trouwens, die vond juist dat dividend een zwaktebod was. Want dan heb je niks beters om dan uit te geven dan uitkeren aan je aandeelhouders.
Dat is voor mij ook het Warren Buffett standpunt.
Ja, maar je geeft natuurlijk wel een belegger de kans om het of te herinvesteren of in een ander bedrijf of ermee op vakantie te gaan. Dus het is, ik vind het, ja, het is per definitie slecht.
En kijk, voor een jong groeiend bedrijf is het dividend inderdaad volstrekt onnodig. Zolang je nog echt goed kunt investeren. Maar zoals ik al zei, die disciplinerende functie. Niet elk investeringsproject gaat per definitie een succes worden. Dus je mag best wel als management best wel kritisch zijn op waar je geld in steekt. En het uitkeren van dividend, dat zorgt ervoor dat je dus echt heel kritisch moet zijn. Want dan ga je dus beleggers teleurstellen als je het niet doet. Nou, dan moet je dus wel met een goed verhaal komen.
Ja, we gaan naar de luistervragen. We hebben een aantal binnengekregen. En waar zal ik eens mee beginnen? Ik begin met Karel. En die zegt, wat vinden jullie eigenlijk van beleggen door middel van de zogenaamde bots? En is beleggen met bots hetzelfde als handelen met stop-loss constructies zonder naar fundamentals te kijken? Nou, dat laatste denk ik niet. Want bots volgens mij handelen in een hele serie algoritmes. En allerlei verschillende soorten algoritmes die los worden gelaten op de markt.
Ja, het kan van alles zijn. En dat is ook denk ik meteen het punt. Hoe weet jij als belegger in wat voor algoritme je dan gaat handelen? En ik heb dan altijd de vraag, als iemand een super succesvol algoritme heeft, waarom zou hij dat dan zo beschikbaar stellen? Dus dan word ik altijd een klein beetje argwanend. Ja. Als het zo succesvol was, dan zou ik het proberen stil te houden. Want dat is op de beurs vaak wel zo. Als jij een super succesvol algoritme hebt, dan zijn er andere partijen die kijken natuurlijk mee. En die denken, hey, dit is een succesvolle methode om snel geld te verdienen. En daar wordt op ingespeeld. En dan zie je heel vaak dat die winstgevendheid snel achteruit gaat.
Een reden om het te kunnen delen is natuurlijk als je daar ook heel veel geld mee verdient. Dus als je bijvoorbeeld zegt, nou ja, 30-40% van de winst is voor mij. Ja. Weet je, dat soort redenen. Maar je hebt natuurlijk ook, ik weet niet of die vraag daarover gaat, maar je hebt natuurlijk ook, je kan zelf automatisch handelssysteem creëren. Dat is natuurlijk mogelijk, prima. Alleen daar is weer het risico van dat als je er dus niet bij bent, handelt zo'n ding door. We hadden het wel even over dikke vingers, maar als jij zelf je algoritmetje maakt en er gebeurt iets waardoor het niet klopt. Of
fat gaat finger algorithm.
Precies, dan blijf je dus, je systeem gaat gewoon doorhandelen. Dat is een beetje een risico. Maar goed, dat, als je dat onder controle hebt.
Het ding ook met die algoritmes is natuurlijk, je kan natuurlijk altijd een succesvol handelsprogramma maken. Want
op basis van het verleden.
Je kan alles backtesten. Je kan alles zeg maar op basis van het verleden. Ik heb gezegd, nou, dit heeft gewerkt en over een bepaalde periode. Alleen een algoritme is natuurlijk gewoon, is goed tot het niet meer werkt. En dat gebeurt ook heel vaak. Op een gegeven moment veranderen de omstandigheden.
Precies. Er wordt continu naar een, zeg maar zeggen, een edge, zoals dat dan heet, gezocht. En zodra iedereen een edge weet, dan is die edge weg. En dat is natuurlijk het moeilijke. Dus eigenlijk moet je ook nog eens, als je een succesvol algoritme hebt, moet je dat continu blijven ontwikkelen, fine-tunen, verbeteren.
Dat zou je
veranderen.
Met AI nog kunnen doen. Hè? Een soort zelflerend algoritme die op een gegeven moment zichzelf bijstuurt.
Ja, maar wederom, dan moet niet iedereen datzelfde AI-model
moet
hebben.
AI in de toekomst kunnen kijken ook. Nee, maar ik blijf er wel bij, en dat zeg ik ook beroepshalve, dat de aloude techniek van elke maand voor een vast bedrag kopen, oftewel de dollar cost averaging, zou je ook een bot kunnen noemen.
Ja.
En dat vind ik een goed verhaal. Blijf ik een goed verhaal vinden. En dat is ook
het simpelste algoritme ter wereld.
Nou ja, lange termijn versla je daar 80% van de markt mee. Dus ik blijf dat een goed verhaal vinden.
Oké, nou, andere vraag kregen wij van Kenneth. En die vroeg, nou dat is een leuk voor jou Hildo. Wat vinden jullie van het bedrijf Super Micro Computer Inc.? En ik weet dat jij daar iets van vond, want dat was volgens mij een van jouw tips voor dit jaar.
Ja, in het Expert Magazine van het laatste nummer van 2023, het oudjaarsnummer. Daar mochten de analisten van de beleggersdesk, die mochten allemaal een topper voor 2024 noemen en een flopper. En mijn topper, dat was Supermicro. En dat aandeel dat is echt gaan vliegen dit jaar. Ik bedoel, Nvidia is hard gegaan en dit is op kleinere schaal, maar het is 250% gestegen sinds
dus die competitie start. Heb jij al gewonnen. Nou ja, tenminste.
De start is heel goed, laten we het zo zeggen.
Wat was je flopper?
Mijn flopper was Snap en die staat iets van 30% lager.
Sterk.
Dus ik heb een hele goede start gemaakt, moet ik zeggen. Ik moet er wel bij zeggen, ik had bij deze stijging had ik niet verwacht hoor.
Nee, en bij zo'n lijstje voor een heel jaar moet je natuurlijk, dat koop je voor een heel jaar, maar als je nu zeg maar tussentijds mag zeggen van nou, neem maar winst.
Ik zou me inlokken nu.
Ja, dat is 250% is in, wat is het, 7 weken of
en
zo?
En die min
30
van die andere, als je nu inlokt, dit kan je niet annualiseren dit, 280% per anderhalve maand.
Nee, die lijn gaat niet doorgetrokken worden. Dus nee, en ook de vraag van wat vinden we daarvan? Ik heb het natuurlijk niet voor niets getipt. Zij maken servers en die worden gewoon gebruikt voor de AI-modellen. Dus bedrijven die willen investeren in AI, die komen al vrij snel voor servers uit bij Supermicro. Zij hebben waterkoeling, waardoor ze technologie, dat kan niet elke aanbieder kan dat. En daardoor kun je energie besparen. Dat kan 40% elektriciteit schelen. En AI slurpt elektriciteit. Dus als je 40% minder elektriciteit kan verbruiken, dan is dat wat waard. Ze hebben ook goede connecties met Nvidia. Dus ze kunnen aan die relatief schaarse chips kunnen ze komen. Dus daar scoren ze dus heel erg goed op. En dat is ook een reden waarom het aandeel zo hard gaat. Want laatst hebben ze de verwachtingen, hebben ze positief, een stuk positief bijgesteld. En daar reageerde de beurskoers positief op. En dat sindsdien is het aandeel eigenlijk ontploft. En dat is typisch ook zo'n AI-aandeel nu geworden. Dat was het al een beetje.
Geweldig naam. Supermicro.
Het is een heel aparte naam.
Hoe zullen we het noemen? Supermicro.
Alles met super moet je altijd long zitten. Maar moet je het nog steeds hebben, denk je?
Op deze koers, ik heb dus even gekeken. Ik denk echt dat er wel een casus te maken is. Het staat nu ietsje boven de $1000. Er is echt wel een casus te maken dat het $35 per aandeel kan gaan verdienen over een jaar of 2-3. Maar ja, dan zit je dus toch al aan 30 keer de winst. Dus als je mij zou vragen, moet je het nu kopen? Dan zou ik zeggen, nee, ik zou liever dan toch even een behoorlijke dip afwachten.
Oké, Supermicro even in de wachtkamer. Ik heb nog tijd voor één vraag en die is van Bas. En die zegt, ik zou graag het onderwerp uranium en uranium aandelen uitgediept gezien. Nu er wereldwijd slim wordt nagedacht over kernenergie en CO2 reductie. En Bas vindt dit een erg hot item.
Jij
Bas,
ook, Erik? Ik ben het helemaal met Bas eens. Toevalligerwijs heb ik afgelopen week een podcast geluisterd waarin iemand echt laaiend was over uranium. Kijk. En ik ben om. Dus ik ben een ETF-belegger, maar af en toe komt er iets langs en dan denk je, nou, dit is toch wel interessant. En zo ook uranium. Ik ben misschien een beetje late in the game. Maar even kort, Bas heeft gelijk. Dus er is vraag naar schone energie. Kan je nog afvragen of kernenergie echt schoon is, maar dat terzijde. Het wordt nu als schoon bestempeld. Je hebt geopolitieke spanningen, dus iedereen wil zijn eigen energiebronnen hebben. De aanbod is afgenomen, dus er is jarenlang niet echt geïnvesteerd in nieuwe uraniummijnen. Er komt steeds meer vraag. Nou, je zet niet meteen een centrale op. Op het gebied van centrales zijn er ontwikkelingen, kleinere centrales, noem maar op. Er zijn natuurlijk wel risico's. Ik zou er twee noemen. Eén is een ramp. Als er weer natuurlijk iets ellendigs gebeurt, dan is iedereen weer even klaar met nucleair. En regulering, overheidsregulering. Maar op dit moment lijken die seinen op groen te staan. Ook als wat ik denk Trump gaat winnen. Die is ook natuurlijk fan hiervan. En dan kan je kijken naar aandelen als Cameco, maar ook kleinere aandeeltjes. Fission, Uranium Energy Corp. Doe er je eigen onderzoek naar, maar die kwamen langs. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een ETF kopen met een breed gespreid in het thema uranium. Ik denk wel voor de lange termijn, maar het zou heel interessant kunnen zijn. Maar het vergt wat verder onderzoek van de IEX beleggersdesk. Kijk even heel
lang. Zijn die koersen hebben het best goed gedaan, toch?
Ja, dat is het verhaal natuurlijk wel. Ze hebben het al goed gedaan en de uraniumprijzen staan al hoger. Maar nogmaals, de seinen staan op groen dat het verder gaat.
Dit is natuurlijk zo'n verhaal wat je natuurlijk ook bijvoorbeeld met clean energy hebt gezien. Ja, laten we zeggen, de trend op zichzelf is een no-brainer. Je weet dat het gaat gebeuren. Maar het is toch best moeilijk om er geld mee te verdienen uiteindelijk op de een of andere manier.
Het verschil met clean energy is dat zij minder problemen hebben met de rente. En dat ze ook minder afhankelijk zijn van overheidssubsidies. En sterker nog, dat overheden nu eigenlijk heel graag richting nucleair willen. Ja, nogmaals, wat je ervan vindt vanuit ESG-perspectief, dat is iets anders. Maar ik vind het nog wel een interessant verhaal.
Oké, laaiend enthousiast, Erik Maurits. Nou, goed. We zijn denk ik door voor deze week. Volgende week komt er weer een hele drukke week aan. Waar kijken jullie vooral naar uit?
Ja, dat is
Nvidia.
Nvidia. Maar ik moet ook zeggen, Besi voor de Nederlandse beurs is Besi. Binnen 12 uur na Nvidia komt de Besi donderdagochtend.
Dividendaandeel. Dus
top dividendaandeel. Nee, dat vind ik ook een hele belangrijke eigenlijk.
Ja, nou, er komen nog veel meer aan. Dan zie ik Acomo, JDE Peets, Wolters Kluwer, Nedap Arcadis. Nou, echt een hele mooie serie Hollands gloriebedrijven komt door met cijfers deze volgende week. Dus je gaat het druk krijgen, Hilda, denk ik. Jij en je analistenteam. Wilt u ook trouwens nog een vraag stellen voor de luistervragen, dan kan dat natuurlijk via Spotify, via ons Instagram account of via de IEX website, gewoon onder het artikel van deze podcast. Daarin zullen we ook de linkjes zetten naar de aandelenanalyses die wij besproken hebben vandaag. En voor alle nog niet abonnees van Premium, u kunt er 3 gratis lezen. En daarna moet u wel gaan betalen, uiteraard. Wij wensen u heel veel succes op de beurs en tot volgende week.